Ja, wat gaan we doen vandaag? We gaan eerst even kort een samenvatting geven van wat we de vorige keer behandeld hebben. Dan willen we stilstaan bij Openbaring 1, vers 19 en 20. Wat we gerust ook wel een sleuteltekst kunnen noemen voor wat betreft de indeling van het Bijbelboek Openbaring. We hebben daar tijdens de eerste studie ook al bij stilgestaan. Dan als het volgende wat we gaan doen is een inleiding, een korte inleiding op de brieven aan de zeven gemeenten. En dan willen we de brief aan Efeze behandelen. En ja, dan ook nog de brief aan Smyrna. En ik denk dat we dan wel door onze tijd heen zijn. Ik heb hier ook nog de brief van Pergamus uitgewerkt. Maar ik denk dat dat een beetje veel gaat worden. Nou ja, we gaan wel zien hoe ver we gaan komen. We gaan niet lopen haasten. Nou ja, ik ga niet lopen haasten. Want dan kunt u mij niet meer bijhouden. Want dan ga ik weer heel snel praten. En dan is het niet meer te volgen. Dus we gaan het gewoon rustig aan doen. En we gaan wel zien waar vandaag het schip strandt. Nou, we kunnen beter zeggen waar het schip aanbelandt. Allereerst een samenvatting van de vorige keer. De vorige keer zijn we begonnen met Openbaring 1, vers 1. En hebben we behandeld tot en met vers 18. En toen kwamen we er al op uit dat we in Openbaring 1, vers 1 tot 8, eigenlijk de inleiding van het boek Openbaring zelf vinden. En dan vinden we in vers 1 tot en met 3 de openingsversen. En in vers 4 tot en met 8, vinden we dan de daadwerkelijke inleiding. En nog even voor de duidelijkheid, daarin gaat het dan in vers 4 en in vers 8 over God. En in vers 5 tot en met 7 gaat het over Christus. Nou, dat is dus de inleiding, die zien we ook op die structuur van het boek Openbaring. Hè? Niet van de zeven brieven, dat gaat weer over het gedeelte waar we vandaag mee zullen beginnen. En waar we vervolgens bij stil hebben gestaan is bij vers 9 tot en met 18. En in het structuuroverzicht, ja, dan is dat weer terug te vinden bij wat u gezien hebt. Nou, er kwamen heel veel dingen uit naar voren. Een paar dingetjes wil ik er toch nog even uitlichten. We gaan niet een hele herhaling doen van de studie van de vorige keer. Maar in vers 9 konden we onder andere zien dat Johannes op het eiland Patmos was om de openbaring te ontvangen. En hij was daar niet zozeer vanwege gevangenschap. Ja, dat kan wel heel goed zijn. Maar dat is niet de voornaamste reden. De voornaamste reden wat we uit dat vers konden zien is dat Johannes op het eiland Patmos was om de openbaring te ontvangen. Nou, in vers 10 hebben we vervolgens gezien dat Johannes door geestkracht meegenomen werd naar des Heren dag. Dat is hetzelfde als de dag des Heren, alleen ligt dan de nadruk niet op Heren. Maar ligt de nadruk op de dag, op de periode waarin het alles zal plaatsvinden. Dat is de grote dag van Gods oordeel en de grote dag van Gods verlossing. En ook nogmaals daarbij opgemerkt, ja, dat is dus niet de zondag. Het zou natuurlijk best kunnen dat Johannes die openbaring op een zondag heeft gekregen. Maar dat doet hij hier feitelijk niet toe. Nee, des Heren dag, dat is de grote dag van Gods oordeel en verlossing. Nou, wat we dan vervolgens hebben gezien in vers 11 tot en met 18, is dat Christus aan Johannes verschijnt als de opgestane heiland in verheerlijkte staat. Nou, vandaag zijn we aanbeland bij Openbaring 1 vers 19 en dat loopt helemaal door tot Openbaring 3 vers 22. Nou, dat gaan we dus niet allemaal behandelen vandaag, dat gaf ik al aan. Dan zitten we hier vanavond nog. Is best gezellig, maar dan gaat de kosten van de concentratie. En in Openbaring 1 vers 19 tot Openbaring 3 vers 22 kunnen we in de structuur zien. Dat wordt daar weergegeven als wat het is. Wat het betekent wat Johannes in Openbaring 1 vers 9 tot 1 vers 18 heeft gezien. Dat wordt dan in Openbaring 1 vers 19 en verder uiteengezet. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje de inhoud van de versen 19 en 20. En daar zijn we dan nu bij aanbeland. En ja, laten we die versen eerst maar even gewoon gaan lezen. Om nog eens even te zien wat daar staat. Openbaring 1, vers 19 en 20. En daar lezen we dan. schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is, de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten. Nou, hier vinden we eigenlijk al een uitleg van datgene wat Johannes in de verzen daarvoor, vers 9 tot en met 18, heeft gezien. En laten we dan nou eens even goed kijken van wat hier nou precies staat en waar het op duidt. We hebben dat al eerder gedaan, we doen dat nu nog een keer wat detailistischer en dan kunnen we dat deel ook afsluiten. En ja, dan bestaat daar in ieder geval geen verwarring over van wat hier bedoeld wordt, want ik weet onder andere in het boek van Welch, deze profetie, en ook Boulenger legt dit wat anders uit. Nou, u mag daar natuurlijk anders over denken, maar mijn inziens, als ik vers 19 en 20 lees, dan vind ik dit, zoals we het nu gaan uitleggen, de meest logische uitleg. We beginnen bij vers 19. En er staat dan, schrijf nu, dan mag je ook zeggen, of schrijf dan, wat u hebt gezien. En dan gaat het allereerst om die woorden, wat u hebt gezien. Nou, wat u hebt gezien, dat is datgene wat in vers 9 tot en met 18 beschreven wordt. Nou, heel kort gezegd, de verschijning van Christus tussen de kandelaar. Nou, dat vinden we ergens ook alweer terug in Openbaring 1 vers 12. Daar gaat het om, Christus die verschijnt tussen de kandelaren. En in vers 12 van Openbaring 1 lezen we dan, en ik, namelijk Johannes, keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. Nou, als er dan staat van wat u hebt gezien, dan vinden we dat woord zien dus heel duidelijk terug in Openbaring 1 vers 12... waar het 2 maal gebruikt wordt, waar er wordt gezegd dat Johannes zich omdraait om de stem te zien die met mij gesproken had. En dan lezen we nog even verder en dan staat er ook nog dat Johannes 7 gouden kandelaren zag. Dus daar slaat dat zien op terug. Schrijf nu op wat u hebt gezien. Dus dat slaat terug op vers 9 tot en met 18. Nou, dan gaan we naar nog eventjes naar vers 20, want daar vinden we dat zien ook nog weer terug. Lees me even mee. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien, alweer het woord zien, dat slaat dan toch ook weer terug op wat in Openbaring 1 vers 9 tot en met 18 staat, want daar zien we Christus verschijnen met 7 sterren in zijn hand. Nou, dan lezen we nog even verder. En van de 7 gouden kandelaren is, nou, de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u hebt gezien, ja, wanneer zag Johannes die? Ja, in vers 9 tot en met 18 van hoofdstuk 1. Dus als er hier in Openbaring 1 vers 19 staat wat u hebt gezien, dan slaat dat op vers 9 tot en met 18 van Openbaring 1. Nou, ik denk dat dat wel duidelijk is. We hoeven niet meer bij stil te staan. Gaan we naar het volgende. Schrijf nu op, of schrijf dan op, wat u hebt gezien. En dan komt er, en wat is. En wat is. Dat zou je ook op mogen vatten als, en wat het betekent. Zo mag je dat ook opvatten. Hoe kunnen we dit dan terugzien? Hoe kunnen we dit dan duidelijk plaatsen in de context van Openbaring? Nou, hier bedoelt Johannes dat hij wil uitleggen hetgeen in vers 9 tot en met 18 van hoofdstuk 1 beschreven wordt. Nou, en dat zien we dan ook terug in vers 20. Lees maar mee. Het geheimnis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is, ja, hier wordt het woord is, dat staat al cursief, dat staat ook niet in de grondtekst, dus daar gaat het woord is nog niet op, maar dan komt het, de 7 sterren zijn Nou, dat is hetzelfde woord, hetzelfde grondwoord in het Grieks als is. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. En dan vervolgens zien we het een en ander over die zeven gemeenten uitgelegd in het vervolg van Openbaring 2 en van Openbaring 3. Daar worden ook kenmerken van die gemeenten genoemd. Zo zien we in Openbaring 2 vers 1, waar het over de gemeente te Efeze gaat, staan: ik ken uw werken. Er wordt een weergave gegeven van hoe is die gemeente nou? Nou, dat ik ken komen we bij alle zeven gemeenten trouwens tegen. Hoe dat is, geeft dus aan dat Johannes uitlegt wat dat beeld van Christus te midden van die zeven gemeenten betekent. En die uitwerking daarvan, dat vinden we dan terug, eigenlijk gewoon grofweg gezegd, in vers 19 van Openbaring 1 tot en met Openbaring 3 vers 22. Wat is? Dat is dus de betekenis van Christus verschijning tussen de kandelaren, zoals beschreven in Openbaring 1 vers 20 tot 3 vers 22. Nou, dan komen we bij het volgende punt. We hebben gehad wat u hebt gezien en wat is. Nou, dat woord is, dat werkwoord zijn, dat zagen we dus ook terug in vers 20. En dan komen we bij en wat hierna zal geschieden. En wat hierna zal geschieden. Nou, dat duidt dan op de profetie over de dag des Heren, zoals beschreven in Openbaring 4 vers 1 tot 22 vers 5. Kijk er maar eens mee in Openbaring 4 vers 1, dan komen we dat woord hierna namelijk ook tegen. De schrift verklaart hier zichzelf. Openbaring 4 vers 1. Dan hebben we die zeven brieven gehad, zeg maar, aan die zeven gemeenten. En dan lezen we in Openbaring 4 vers 1. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat, dan komen we hem nog een keer tegen, wat hierna moet geschieden. Wat hierna moet geschieden. Nou, dat komt toch prachtig overeen, letterlijk overeen, met wat we in Openbaring 1 vers 19 zien staan. Want wat staat daar? En wat hierna zal geschieden. En wat hierna zal geschieden. Nou, zo legt de schrift zich als het ware zichzelf uit. En hoeven we daar verder rondom dit vers geen hele moeilijke constructies te bedenken, zoals ik dan zelf vind wat Bullinger en Welch doen. We kunnen een heleboel van ze leren, maar je moet niet alles klakkeloos overnemen. Je moet kritisch lezen. En zien we hier toch de meest logische uitleg. En als je bezig gaat met Bijbeluitleg, dan is een van de regels ook van: ja, kies niet voor de allermoeilijkste, ingewikkeldste en meest onlogische oplossing. Kies eigenlijk voor de meest voor de hand liggende oplossing die ook in overeenstemming is met wat we in de context zien. Nou, aan die criteria voldoet in ieder geval deze uitleg. Goed, nogmaals samengevat, het hele verhaal. En dan ja, zou je dat mooi dat schema erbij kunnen pakken. En dan is het schema een heel mooi hulpmiddel om dat visueel te zien. Nogmaals, zo'n schema, dat is niet heilig. Dat is een hulpmiddel. En als het schema niet klopt, moet je hem aanpassen. Ja. Maar het kan je wel helpen om de zaken wat beter in perspectief te krijgen. Nou, daar zien we die driedeling, wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden, duidelijk terug. Wat u hebt gezien, nou, dat vinden we dan terug binnen het eerste visioen. En ook binnen het gedeelte dat gaat over de zeven gemeenten op aarde. En dan vervolgens wat het is, vinden we daar ook binnen terug. Het eerste visioen en ook gericht op de zeven gemeenten op aarde. Het is ook een boodschap voor het heden. En dat heden moet je tussen aanhalingstekens zetten. Dat heden heeft te maken met de tijd waarin Johannes de openbaring schreef. En wanneer was dat ook alweer? Ja, ergens tussen 55 en 60 na Christus was onze conclusie. En toen verwachtte men nog heel nadrukkelijk de wederkomst van Christus. En de boodschap die we in het boek Openbaring zien, die in het licht is geschreven van de naderende komst van Christus, die ook toen verwacht werd, ja, die zal ook in de toekomst weer actueel zijn. En wat niet wil zeggen dat we er ook in deze tijd geen geestelijke lessen uit kunnen leren. We moeten daar ook weer niet te rigide mee omgaan. Nou, dat is dat voor wat betreft, hè, wat u hebt gezien en wat is. En als we het dan hebben over, ja, wat hierna zal geschieden, nou ja, dat vinden we dan terug in Openbaring 4 vers 1 tot 22 vers 5. En dan zie je dan ook heel mooi die afwisseling terug, hè, van hemel, aarde, hemel, aarde. Dat valt ook binnen het tweede visioen, waarin we de zeven zegels tegenkomen, de zeven bazuinen, de zeven schalen. En daar gaat het niet zozeer meer over schrijven, maar dan gaat het vooral over het zien. Dat zie je ook terug, hè, de ik zag passages, nou die zijn onmetelijk in dat gedeelte, dat zijn er heel veel. En dat betreft toch een boodschap voor de toekomst, en dat gaat toch vooral om die dag des Heren. Nou, hebben we vers 19 behandeld, en dan gaan we naar vers 20. Daar hebben we ook al wat over gezegd, maar laten we toch nog even doorlopen. En dan lezen we in vers 20, het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien. Nou, dat woord geheimenis toont ons hier aan dat datgene wat Johannes eerder heeft gezien, namelijk Christus met zeven sterren in zijn rechterhand wandelen te midden van zeven kandelaren, dat beeld een verborgen betekenis heeft. Nou, dat legt hij dan vervolgens uit in vers 20 en dat wordt ook nader uitgewerkt in het vervolg van Openbaring. Er sprake dus van een verborgen betekenis achter de beelden. Het geheimnis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren. Nou, dan gaat hij het uitleggen. Hè? De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. We hebben daar als eerder ook kort bij stilgestaan, nog even ter herinnering. We kwamen toen tot de conclusie dat die zeven sterren, die zeven boodschappers van de gemeente, dat menselijke boodschappers, menselijke bodens zijn, die behoorden bij die zeven gemeenten. Nou, wellicht zijn dat de zogenaamde Seliach Tzibur, dat waren de boodschappers van de synagoge. Hoe kwamen we zover? Want er staat toch daadwerkelijk, hè, hier wordt er gesproken over engel. Nou, engel kan ook boodschapper betekenen. En laten we dat toch nog maar even duidelijk voor ogen krijgen. Laten we even naar Lucas 7 vers 24 gaan. Dan blijft het ook wat beter hangen als je dat leest. Ik was het niet van plan om te doen, dus ik heb er geen bladzijdennummer bij. Lucas 7, het 24ste vers. Lucas 7, vers 24 vindt u op bladzijde 1627 van uw herziende statenvertaling. Het gaat er dus om even aan te tonen dat het woord, Griekse woord agelos, niet alleen engel kan betekenen, maar ook gewoon een menselijke bodem. Lucas 7, vers 24. En dan lezen we dan, toen de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij tegen de menigte over Johannes te zeggen, waar bent u in de woestijn naar gaan kijken, et cetera, et cetera. Nou, dat zijn de boden van Johannes, en als we dat gewoon duidelijk lezen, dat zijn geen engelen. Dat spreekt voor zich. Gaan we naar Lucas 9, vers 52, komen we nog een keer tegen. Dat begrip agelos, anders vertaald. Lucas 9, vers 52, laten we vers 51 er even bijlezen. En het geschiedde toen de dagen van zijn, van Jezus' opneming, vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op een reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Nou, als we dan ook hier de context lezen van dit gedeelte, als je dan verder leest, dan zie je dat menselijke boden zijn. Nou zien we verder ook nog, in het Nieuwe Testament zien we dan dat begrip agelos verder niet meer met boden vertaald. Maar als je naar de Septuaginta gaat, de Griekse vertaling van het Oude Testament, wat in de tijd Johannes een standaardwerk was, dan zien we maar liefst 70 keer dat het woord agelos consequent vertaald worden met boden in de zin van een menselijke bode. Dus het is helemaal niet zo gek dat als we naar het boek Openbaring gaan en daar wordt gesproken over schrijf aan de engel, schrijf aan de agelos, dat we dat opvatten als een menselijke bode. Te meer ook Omdat het vrij logisch was dat als je een brief schreef aan een gemeente, dat dat naar die bode, dat dat naar die secretaris ging. Als je tegenwoordig een brief naar een kerk of een gemeente schrijft, dan heb je daar ook een secretaris waar je dat aan schrijft, die brief. Dat is helemaal niet zo gek. En als we dan toch weer bij die uitleg of bij die principes voor Bijbeluitleg komen, waarbij je de meest logische verklaring volgt, ja, dan is het niet logisch dat er een brief aan een engel geschreven wordt. Zien we ergens in de Bijbel dat er een Bijbelboek aan een engel geschreven wordt, dat er een brief aan een engel geschreven wordt? Ik kom het nergens tegen. Maar het is wel logisch om te zeggen dat er een brief aan een bode geschreven wordt. Nou, dat is ook de reden dat we deze uitleg volgen. En nogmaals, u mag er anders over denken. Nou, die zeven sterren. Boden van de zeven gemeenten. En die boden worden in de rechterhand van Christus vastgehouden. Ze genieten Christus bescherming. En dan zien we vervolgens nog de zeven kandelaren. Hè, in Openbaring 1 vers 20b zijn we nu aanbeland. En de zeven kandelaren die u gezien hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Nou, die zeven gemeenten zien we nu als zeven losse kandelaren uitgebeeld. Maar wellicht worden ze in de toekomst verenigd zoals we uiteindelijk ook in de tempel de zevenarmige kandelaar als een eenheid zien, als een eenheid in de tempel geplaatst zien. Nou, misschien duidt dit ook wel, die zeven afzonderlijke kandelaren, is het ook wel een beeld van het volk Israël dat over de wereld verstrooid is en dat later door Christus verenigd zal worden en samengevoegd zal worden tot één kandelaar. Maar goed, dat vinden we hier niet duidelijk terug, maar ja, dat is een beeld wat zich eigenlijk, als je het zo leest, wel een beetje voordoet. Dat is een mooi beeld, een mooi gegeven, dat God zijn volk tot eenheid uiteindelijk zal verenigen. Nou, dat waren vers 19 en 20. Sleuteltekst ook van het boek Openbaring. Dan gaan we nu naar ons derde punt. En ons derde punt van vandaag is een inleiding op de brieven aan de zeven gemeenten. En dat gaan we niet heel lang doen, maar het is wel goed om een aantal dingen op te merken en om een aantal dingen te zien. Als je gaat kijken naar die zeven brieven, dan zien we dat ze allemaal een bijna soortgelijke opbouw hebben. En laten we die soortgelijke opbouw nou eens bekijken aan de hand van de eerste brief die geschreven wordt, namelijk die aan Efeze. En dan begint het altijd met een opschrift. Schrijf, en dan zijn we bij Openbaring 2 vers 1 aanbeland. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Nou, dat zie je altijd terug. Schrijf aan de gemeente van. Dan krijg je vervolgens ook dit zegt. Nou, dat dit zegt, komen we ook, dat geeft dan een kenmerk van Christus aan. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Dat zien we bij Efeze. Daar ga je bijvoorbeeld naar Smyrna, dan staat er, dit zegt de eerste en de laatste. Ga je naar Pergamus, dan staat er, dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. En zo gaat dat, die zeven brieven door. Altijd is er een kenmerk van Christus te vinden. En dat zien we ook in het overzicht van de zeven gemeenten terug. Hè? Daar hebben die kenmerken van Christus ook ingezet en daar zie je ze allemaal verenigd. Dit zegt, en dan gaat het over Christus. Wat we ook iedere keer tegenkomen is een kenmerk van de gemeente. Ik ken uw werken, zo lezen we in Openbaring 2 vers 2. In Smyrna, ik ken uw werken. In Pergamus, ik ken uw werken. En zo gaat dat al die zeven brieven door. Ik ken uw werken. Nou, dan vinden we vervolgens altijd in een van in die brieven of een vermaning, of een bemoediging, of allebei. Bijvoorbeeld bij Efeze zien we zowel een vermaning als een bemoediging. En dat vinden we terug, even kijken hoor. Ik heb daar hier staan vanaf vers 4, maar volgens mij moet het vanaf vers 3 zijn. In Openbaring 2. Want dan begint het eigenlijk met een bemoediging, een soort van bemoediging. Hè? En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond om mijn naam. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Nou, in vers 3 een positief iets. En in vers 4 een wat minder positief iets. Dat was de gemeente te Efeze. En ja, als je dan naar al die brieven gaat kijken. En dan kijken we toch even naar dat schema van de 7 brieven. Ja, dan zie je eigenlijk dat je ten aanzien van de eerste, de derde, de vierde, de vijfde en de 7e brief kan zeggen dat die toch allemaal vermanend zijn. Daar wordt ook in al die brieven wordt er gesproken over bekering. En in de 2e en de 6e brief, namelijk die aan Smyrna en Philadelphia, dat zijn louter bemoedigende brieven en daar komt het woord bekering niet in voor. Nou, dan zie je daar een beetje de structuur in terug. Vermaning of bemoediging. Hè? En als het dan een vermaning is, dan is het toch bekering. En dat vind je dus in al die vermanende brieven terug. Bekeren. Nou, dan gaan we nog even verder. En dat doen we dan weer aan de hand van Efeze. Dan vinden we toch altijd weer de oproep. Wie oren heeft, laat hij horen. Wie oren heeft, laat hij horen. En nou, het aardige is, dat heeft altijd wel weer een connectie met schrijf aan de engel. Want datgene wat opgeschreven werd, werd uiteindelijk hardop voorgelezen in de synagoge. En dat, ja, dat hoorde je dan. Nou, en dan is het belangrijk dat hetgeen je hoort, hè, dat je dat ook, dat je daar ook wat mee doet. Dat je dat ook tot je neemt. Nou, wie oren heeft, laat hij horen. En dan staat er altijd wat de geest tegen de gemeenten zegt. Christus spreekt door zijn geest. Christus spreekt door zijn geest. Nou, en dan tot slot, hè, wat betreft de opbouw van die brieven. Dan vinden we ook altijd wel weer terug. Wie overwint, hem zal ik geven. Wie overwint. Het overwinnen is een thema. Het begrip overwinnen is trouwens ook iets, een begrip wat we heel veel bij Johannes tegenkomen. Met name in het boek Openbaring. Overwinnen. Er moet overwonnen worden. En dan met name van het kwade zullen we straks zien. Ja, dat is een beetje de opbouw. En al die 7 brieven hebben een bijna soortgelijke opbouw. Soms werd wel eens een onderwerp gewisseld, hè, of een item. Maar de zaken die we nu net voorbij hebben laten komen, die komen in alle 7 brieven terug. Nou, bovendien trouwens hoor, begrip 7 brieven is natuurlijk niet echt een juiste benaming. Want hebben wij niet eerder in Openbaring 1 vers 11 gezien dat het om één boekrol gaat? Kijkt u maar mee, Openbaring 1 vers 11. Waar dan vanaf de tweede regel van vers 11 gezien staat. Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol, niet op boekrollen, en stuur het aan de 7 gemeenten. We hebben eerder al opgemerkt dat het boek Openbaring een rondzendbrief is geweest. Maar goed, om het wat makkelijker te maken in het spraakgebruik, hè, om die 7 brieven ook van elkaar te onderscheiden, hebben we het gewoon maar even over de 7 brieven. Maar wel vanuit die gedachte dat het allemaal opgetekend is in één boekrol. En dat die boekrol de gemeenten is rondgegaan, te beginnen bij Efeze en te eindigen bij Laodicea. Waarom weten we dat zo zeker? Nou, geografisch lagen die precies in een rondje en probeer het van u af te zien. Vanuit het westen begon het in Efeze en dan ging het zo omhoog naar het... Dat is lastig als je het in het spiegel wilt zitten tekenen. Naar het noordoosten, zakkend naar het zuid, zuiden en zuidwesten. En zo ging dat, als u nou thuis een Bijbelatlas heeft, moet u dat maar eens even opzoeken. Kan hem misschien trouwens wel een keer op een blaadje doen, dat is wel leuk. Dan heb je daar een beetje een beeld bij. Zal ik de volgende keer even doen. Maak ik weer zo'n leuk printje voor u. Hè? Dan heb je een plaatje bij. Is altijd leuk, die plaatjes. Ja, dat maakt dat makkelijker. Ik pak er thuis ook even die Bijbelatlas bij. Oh ja, even zien. Oh ja, daar lag het precies. Nou, had ik eigenlijk al voor vandaag kunnen doen. Krijgt u de volgende keer. Nou ja, maar vanwege die geografische ligging, het lag een soort op volgorde, werd die boekrol zo rondgezonden. Maar goed, daar gaan de snoepjes. Ja, stiekem te snoepen. He? Kan gebeuren. Het is net een kerk hier. He? Ook altijd pepermuntjes, maar hier zijn het, is het meer dan dat. Of het is een kralenketting. Het zijn niet eens snoepjes. Ja... Daar krijg je het al wat Petrus zegt, dat je je niet met allerlei dingen moet versieren. Ja. Nou, laat me niet zeggen dat het een straf van boven is, want daar geloven we niet in. Ja, het is bijna nog erger dan snoepjes dit. Hè? Nou, straks gaan rapen. Jongen, jongen. Zo zo zie je maar, alles gaat kapot en alles vervalt. Hè? Goed, waar waren we gebleven? Oh ja, die brief die werd dus rondgezonden, maar we hebben het voor het gemak over de 7 brieven. Nou, die 7 brieven, ik denk dat we ze wel als een volheid kunnen zien, in ieder geval als getal, 7, het getal van de volheid, maar ik denk ook qua inhoud. Iedere gemeente had een bepaald kenmerk en al deze kenmerken samen geven denk ik een goed beeld van hoe de geestelijke toestand er in die tijd binnen al die gemeentes en binnen plaatselijke gemeenten aan toe was. En ja, zoals die er wellicht in de toekomst ook weer aan toe zal zijn. En ja, ik denk dat je ook wel kan zeggen zoals die soms ook nu in gemeenten nog is. Ja, natuurlijk is de boodschap van de 7 brieven in de eerste plaats bedoeld voor de gemeente in die tijd, zoals ze daadwerkelijk bestaan hebben, laten we wel zijn. In de tweede plaats heeft die boodschap betrekking op de eindtijd zoals die zou komen. In de derde plaats kunnen we voor onszelf ook nog enige lering uittrekken. En ik denk als je vanuit die volgorde de 7 brieven benadert, hè, en niet zoals je dan wel eens, zoals ik dan wel eens gehoord heb, dan gaat het over de eerste liefde. En dan zonder dat in de context te zien van waar dat geschreven staat en waar dat uit voortkomt, dan gelijk toepassen op jezelf, dat moet je niet doen. Ik denk wel dat je kan hebben zo van, nou, oké, er wordt over eerste liefde gesproken. Waar komt dat vandaan? Nou, we zullen straks zien, dat is een beeld uit het Oude Testament. Waar heeft dat betrekking op? Ja, op de gemeente te Efeze. En hoe zal dat er later uitzien? En dan kun je ook daar nog eens een keer bij jezelf gaan nagaan van, hey, hoe zit het nou met mijn geloofsrelatie met de Heer? Heb ik nog dat enthousiasme dat er vroeger was? Als je het nou in die volgorde bekijkt, nou, dan denk ik dat je vrij verantwoordelijk bezig bent met Bijbeluitleg. Nou, zo moet je daar denk ik een beetje tegenaan kijken. Een boodschap voor de gemeente van toen, met met uitzicht op de toekomst, maar met ook een geestelijke les voor het nu. Nou, wat wel aardig is, want dat zagen we ook nog, vind ik ook wel belangrijk om even op te merken, dat zie je ook in de structuur terug, heb ik dat in die structuur gezet? Heb ik het er nou niet in gezet? Ik zit nou te kijken, maar ik zie het er niet zo gauw. Ik zie het er niet zo duidelijk in terug. Ik zou het er nog in kunnen zetten. Maar wat heel mooi is om te zien, is dat je ziet dat die 7 gemeenten op aarde zijn. Het zijn allemaal 7 gemeenten die op aarde bestaan. Maar dat vormt dan uiteindelijk weer een contrast met wat we daarna in Openbaring 4 vers 1 lezen. Want dan worden we mee naar de hemel genomen. Daar zie je het eerste contrast. Openbaring 4 vers 1. Hè? Hierna zag ik en zie er was een deur geopend in de hemel. Dus van die 7 gemeenten op aarde, waar het niet allemaal pijs en vree is. Ja, op Smyrna en Philadelphia na, dat waren de positieve gemeenten. Worden we aan het einde van Openbaring 3, beter gezegd aan het begin van Openbaring 4, meegenomen naar de hemel. Nou, dan vervolgens, dat zie je ook in dat structuuroverzicht van Openbaring, wisselen hemel, aarde zich af. En dan komen we uiteindelijk uit bij het Jeruzalem uit de hemel. En uiteindelijk moeten die 7 gemeenten daar ook uitkomen, bij dat Jeruzalem in de hemel. Nu zijn ze nog op aarde, maar uiteindelijk is hun bestemming het Jeruzalem uit de hemel. Nou, daar zien we dus contrast mee. Contrast tussen de 7 gemeenten in Openbaring 2 en 3. Met Openbaring 4 vers 1. Maar ook een contrast met de 7 gemeenten op aarde en het Jeruzalem uit de hemel. Vanaf Openbaring 21 vers 1 tot en met Openbaring 22 vers 5. Belangrijk om te zien. Belangrijk thema in Openbaring. Contrast tussen hemel en aarde. En als je dat zo gaat zien, en dat vond ik dan wel weer mooi, want volgens mij heeft Bullinger dat zo uitgezocht en wel eens overgenomen. Nou, dat zijn weer een van die dingen van ik denk van ja. Nou, ik heb dat eens even nagegaan. Ik denk van ja, dat is mooi om te zien. En dat geeft ook een diepere waarde aan het boek Openbaring. Contrast dus tussen hemel en aarde. Nou, dat hebben we eigenlijk wel gehad wat betreft de inleiding op de brieven aan de 7 gemeenten. En voor de rest verwijs ik dan naar het overzicht van die 7 gemeenten wat ik rond heb laten gaan. Is wel eens aardig om dat er zo nu en dan bij te pakken. Goed. Dan gaan we naar de gemeente te Efeze, waar we net al kort wat over hebben gezegd. Maar daar gaan we nu wat dieper op in. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we die gemeente behandelen? Nou, eerst lezen we, zeg maar, die brief of dat schrijfsel wat aan hen gericht is. Dan gaan we stilstaan bij de stad zelf. Want ja, we waren tot de conclusie gekomen van ja, het is echt aan gemeentes geschreven die in die tijd bestaan hebben. Nou, dan gaan we stilstaan bij de stad Efeze straks. Dan staan we stil bij de boodschap van de brief. En tot slot halen we toch ook nog even een algemene boodschap uit, waar we zelf in ons dagelijks leven wat aan kunnen hebben. He, en zonder trouwens wel dat we de context en de tijd van schrijven van zo'n brief geweld aan doen. Nou, dit is de opbouw die ik gewoon wil gebruiken voor alle 7 gemeenten. Laten we eerst eens lezen Openbaring 2 vers 1 tot en met 7, waar dan het volgende staat. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u. En zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. De brief dus aan de Efeziërs gericht en die vooral een vermanend karakter heeft. Nou, dan gaan we eerst bij de stad beginnen. De stad Efeze. En dan denken we aan de Efezebrief. Maar ja, dat weet u alle waarschijnlijk ondertussen wel. De Efezebrief is hoogstwaarschijnlijk een rondzendbrief geweest die misschien ook wel aan de gemeente de Efeze verzonden is. Maar waarschijnlijk aan nog veel meer brieven. En de Efezebrief heeft ook een heel algemeen karakter. En daar kunnen we eigenlijk weinig afleiden. Uit de Efezebrief kunnen we eigenlijk weinig afleiden aan welke plaats het geschreven is. Dus ja, die Efezebrief, en daar heb ik het over de Efezebrief van Paulus, hè? Ja, die hebben ook een Efezebrief, maar ik had het net over de Efezebrief van Paulus. Ja, die kunnen we hier niet mee in verband brengen. We kennen de plaats Efeze wel uit 1 Timotheus en 2 Timotheus. En dan moeten we wel even bedenken dat 1 en 2 Timotheus, naar wat wij hebben uitgelegd, later geschreven is. Zijn dat dezelfde gemeenten geweest? We weten het niet precies, maar we weten wel dat gemeenten onderling wel veelal met elkaar verbonden waren. Dus het kan heel goed zijn dat Johannes hier schrijft aan dezelfde gemeente waar later Timotheus is geweest. En in ieder geval weten we wel dat voordat Johannes openbaring heeft gekregen, Paulus ook in Efeze het evangelie heeft verkondigd en daar de gemeente heeft opgestart en heeft opgericht. En dat is wel in ieder geval wat we weten. Wat weten we dan nog meer over die stad Efeze? Nou, we weten er onder andere uit Handelingen 19, waar het dus gaat om Paulus die Efeze bezoekt, dat daar Demetrius is, die een opstand tegen Paulus leidt, wegens derving van inkomsten. Want hij verkocht zilveren tempeltjes van de godin Artemis. Ja, en Paulus ging daar een onzienlijke god verkondigen. Dus ja, daar ging zijn handel. Dat ging niet goed. En daarom komt Demetrius in opstand tegen Paulus. Wat we ook weten is dat Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 32 zegt dat hij te Efeze met wilde dieren heeft gevochten. Moeten we dat als letterlijke wilde dieren zien? De kans is niet zo groot, want dat overleefde je niet als je met wilde dieren ging vechten. Dat weten we ook van die gladiatorengevechten. Dan was het gewoon eindige oefening. Dan werd je opgepeuzeld. Je zou dat ook namelijk, zo zien sommige uitleggers het ook, die wilde dieren zou je ook kunnen zien als een beeld van de mensen zoals die daar zijn. En ja, dan is dat begrip wilde dieren wel vreemd, maar niet vreemd op het moment dat je begrijpt dat de belangrijkste godin in Efeze Artemis was. En dat Artemis werd afgebeeld met wilde dieren om haar heen. En dat zij de beschermvrouw van de wilde dieren was. En als je dat dan weer plaatst in de context van Demetrius, die in zilveren tempeltjes handelde. En zich misschien ook beschermd wist door de Artemis te Efeze. Ja, dan komt daar een veel meer kloppend beeld. Nou, dat is het allereerste over die gemeente. Efeze weten we in ieder geval dat dat lag in Klein-Azië, huidige Turkije. Hè, dat lag ten westen van het huidige Turkije, het Aziatische deel van Turkije. En dat lag dan ook aan de Egeïsche Zee. Het was een havenstad met veel visserij en landbouw in de omgeving. Nou, de naam van de plaats betekent begeerlijk. En ja, dat kan wellicht ook te maken hebben met de dienst aan de godin Artemis. Komen zo nog op die Artemis, want daar hebben we wel weer een leuk verhaaltje over. Ja, zal de mannen wel aanspreken. Of niet? Efeze was ook een centrum van magie. En daar wil ik even iets over opslaan. Dan gaan we even naar Handelingen 19. Dan heb je een beetje een beeld van hoe het in Efeze eraan toe ging. Dat was een grote goddeloze bende daar. We komen niet eens vandaag toe aan Pergamus. Nou, dat was nog goddelozer. Dat was helemaal een drama. Dat lees je ook als je de brief van Pergamus leest. Efeze was erg, Pergamus was echt een drama. Maar laten we ons nu maar even op Efeze richten. En dan gaan we naar Handelingen 19 vers 18. En dan, dit speelt zich dan weer af voorafgaand aan dat Paulus die confrontatie met Demetrius heeft. U kunt dat zelf nog eens nalezen. Als u dat leuk vindt. Ik vind dat je altijd dan weer een beter beeld krijgt van de historie. Dan gaat het een beetje meer voor je leven. Nou, dan zien we wat daar in Efeze gebeurde. En dan lezen we vanaf vers 18. En dan wordt dan het evangelie verkondigd door Paulus. En dan lezen we vanaf vers 18 het volgende. En velen van hen die geloofden kwamen met hun zondige daden. Kwamen hun zondige daden beleiden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Nou, dat is een behoorlijk bedrag. Volgens mij moet je dat zien als... Volgens mij is dat wel, ga je dan wel richting de... Ik had het uitgerekend. Waarom heb ik het nou niet opgeschreven? Nou, het gaat in ieder geval om miljoenen euro's. Ik zal het anders in de pauze nog even nagaan. Want één zilverling, dan kunt u het zelf ook uitrekenen. Één zilverling was een dagloon. Dus, en er zat, nou ja, je had 300 daglonen ongeveer per jaar. Dus reken maar uit op hoeveel je komt. Dat is een hele hoop. Daaruit vanuit gaan dat je modaal 30.000 euro per jaar verdient als je het nou nu omrekent. Nou goed, dat is in ieder geval ging het om miljoenen euro's omgerekend nu. Nou, dan zie je dus dat al die boeken verbrand worden. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. Nou, dat gebeurde dus de Efeze. Men kwam dat tot geloof en er was veel sprake van toverijen. Het belangrijkste was toch de godin Artemis. Zijn Griekse godin. Je hebt de Griekse godin Artemis in het algemeen, maar Efeze had dan de eigen Artemis. En die Artemis de Efeze, die was net even wat anders dan de Griekse Artemis. En die, voor die Artemis van Efeze, daar stond ook een tempel in Efeze en dat behoorde tot een van de zeven wereldwonderen. Het moet een gigantische, mooie, prachtige tempel zijn geweest. Nou, en die Artemis van Efeze, die werd afgebeeld als van onder een vis, eigenlijk een soort zeemeermin. Nou, dan weten we waar die zeemeerminnen vandaan komen. Met boven veel borsten, maar ik had een plaatje ervan toch niet echt aantrekkelijk hoor. Sommigen zeggen ook dat borsten, dat geen borsten waren, maar stierentestikels, als teken van vruchtbaarheid in ieder geval. En sommige uitleggers gaan nog verder, die zeggen van ja, het waren eigenlijk vroeger eerder de testikels van mannen, van vreemde mannen die daar aankwamen en die dan daar als een soort ritueel offer gebracht werden. Nou, goed, het is allemaal best wel. Allemaal niet zo prettig. Zoekt u maar eens op internet een beeld van de Artemis van Efeze. Ondervis van boven veel borsten. Ze had landdieren naast zich, wilde dieren naast zich. En ze had soms ook een slang om zich heen. Nou, daar hou ik wel helemaal niet van slangen. Tja, eigenlijk een soort demonische zeemeermin. Nou, zij was de godin van de vruchtbaarheid. En dan gaan we het krijgen hoor. Ze was ook de moedergodin. Nou, dan gaan we het al een beetje krijgen. Dan weten we welke kant we op gaan. Ze was ook de godin van de wilde dieren. Nou, de legende stelt dat haar beeld uit de hemel kwam vallen. Dat er toen een tempel voor haar gebouwd werd. En dat haar beeld in de tempel gezet werd. Haar naam is ook volledig licht. Volledig licht. En sommigen zien haar ook als de hemelkoningin. Nou, zij heeft verwantschap met de andere godinnen. Zoals de normale Artemis. Maar ook met Isis. Isis was van de Egyptenaren. Ook een moedergodin. Diana, godin van de Romeinen. Maar ook met Astarte, de hemelkoningin van de Canaanieten. En vele jaren nadat Paulus in Efeze kwam. En vele jaren nadat de rondzendbrief van het boek Openbaring in Efeze was aangekomen, vond er in Efeze een concilie plaats. En toen was daar nog steeds die dienst aan Artemis. Toen waren daar nog steeds vervente Artemis aanhangers en toen was daar ook nog steeds een Artemis tempel. En toen was er, sluimerde al een beetje het idee van ja, wat moeten we met Maria aan? En waren sommige mensen die hadden het idee van ja, die moeten we uitroepen. En die moeten we heilig verklaren, die moeten een bijzondere positie krijgen, want zij is de moeder gods. En men wilde dat aanvankelijk tijdens dat concilie in Efeze verwerken. Maar toen kwamen de Artemis aanhangers in opstand en die dreigden als het ware uit de kerk te stappen. Ja, toen heeft men maar bepaald van ja, dat Maria de moeder gods genoemd moest worden om die Artemis aanhangers tegemoet te komen en hen toch ook tot het christendom te bekeren en hen toch bij het christendom te houden. Dus ja, je zou bijna kunnen zeggen dat Artemis een voorloper is van de Maria-verering. Dat Artemis, het aanhouden van de dienst van Artemis, dat de reden is dat binnen de Rooms-Katholieke Kerk er velen zijn, en niet allemaal, die Maria een status toekennen die zij niet behoort te kennen vanuit Bijbels opzicht. Ja. Dat is dus de Artemis, een bijzondere betekenis. En bijzondere betekenis eigenlijk ook nog in deze tijd als je het doortrekt. We kunnen niet zeggen dat Maria Artemis is, nee dat is niet zo. Maar ze is als het ware door sommige gelovigen wel tot een bepaalde Artemis gemaakt. Ja, en dan moet ik gelijk denken van ja, moet je dan binnen zo'n kerk zijn? Nou, ik ga u daar een voorbeeld van geven en dan mag u daar zelf een mening over vormen. Dat moet je over alles doen. Een vriend van mij, die woont in Bolivia. En ik sprak met hem en ik sprak met zijn vrouw. En het zijn beide oprechte christenen. Maar ze hebben zoiets van, waar moeten wij, we willen graag naar een kerk toe, naar een gemeente toe. Maar waar moeten we nou naar een kerk of gemeente toe? En ze zeiden van, ja, of ik kan kiezen tussen de charismatische evangelische, die al kwijlend en schuimbekkend over de grond in tongen spreken, liggen te rollen. Of we moeten naar de Rooms-Katholieke Kerk, maar daar heb je de Maria-verering waar we niet altijd mee eens zijn. En dan moet je toch kiezen. En zij kiezen, dat is dan van oorsprong katholiek, Rooms-Katholiek en gaat dan naar de katholieke kerk. Ze zeggen, ja, bij ons, ja, zie je die Maria-verering niet zo, dus ik kies daar maar voor. Nou, dat is even een voorbeeld dat we niet altijd zo makkelijk de keuze kunnen maken die we zouden willen maken. En nogmaals, we mogen nooit over een ander oordelen. We kunnen wel vanuit de Bijbel zien wat wel in Gods ogen goed is en wat niet goed is. En we zien duidelijk dat afgoderij verkeerd is. Dat moet je verwerpen. Daar moet je niet mee bezig zijn. Ik denk ook dat we er duidelijk over kunnen zijn dat de status die Maria soms krijgt en toegemeet wordt, dat het absoluut verkeerd is. Dat dat niet Gods bedoeling is. Maar laten we daarmee niet de mensen die in zo'n kerk zitten verketteren. Want laten we eerlijk zijn, hebben we zelf soms ook niet onze kleine afgodjes. Of onze grote afgodjes. En als we heel eerlijk in de spiegel kijken, dan hebben we die zeker ook. denk ik echt belangrijk om op te merken. Nou, goed, feit is wel dat het een één grote afgodische bende in Efeze was. En dat daar wel, uiteindelijk ook wel wat in de Efezebrief niet zozeer wat over gezegd wordt, maar in de verdere brieven die we gaan zien, hè, zeker die aan Pergamus, gaan we wel zien dat er wat over die afgoderij gezegd wordt. Goed, dat wat betreft de stad Efeze en dat wat betreft Artemis. Hè, tot slot nog even, ik denk dat we als tegenbeeld van die Artemis in Openbaring 12 de vrouw kunnen zien die Israël symboliseert met de maan onder haar voeten en een kroon van 12 sterren. Zij, haar kunnen we als een tegenbeeld zien. Dat is de stad Efeze. En daar weten we daar weer wat meer van. Laten we nu eens gaan kijken naar de boodschap van de Efezebrief. En dan beginnen we in vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Nou, dan zien we dus Christus die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, waar ik net ook al over heb opgemerkt. Christus beschermt zijn dienstknechten. En ondanks dat hij ten hemel is opgevaren, zien we hem toch wandelen te midden van die zeven aardse gemeenten die als een kandelaar schijnen in de donkere nacht. Hè, die nacht die alleen nog maar donkerder wordt in het vooruitzicht van wat we vanaf Openbaring 4 vers 1 geschreven zien staan over de verschrikkingen die plaats zullen vinden voorafgaand aan de dag des Heren. En dat is denk ik ook een bemoediging voor nu, ook al is die Efezebrief in het boek Openbaring niet direct op ons gericht. Hè, ook in onze donkerste dagen, ook in deze donkere tijd mag Christus nog steeds een licht voor ons zijn. En mogen we ook weten dat Christus bij ons is. Zelfs op de donkerste momenten. Nou, en die reële aanwezigheid van Christus tussen de gemeente, dat wandelen van Christus tussen de gemeente, is eigenlijk ook niet zomaar een op zich staand beeld, zoals dat alleen in Openbaring we dat tegenkomen. Maar zoals we weten is dat boek Openbaring ook gebaseerd op het Oude Testament. En dan is het in dit opzicht wel eens aardig om naar Deuteronomium 23 te gaan. Deuteronomium 23. En dat vindt u op bladzijde 291 van uw herziene Statenvertaling. Deuteronomium 21 op bladzijde 291 van uw herziene Statenvertaling. 291. En dan gaan we naar het 14e vers. Ja, laten we de versie ervoor maar niet lezen, want dan gaat het over het poep- en plasgedrag, zeg maar, binnen het volk Israël. Maar, het is wel weer een beeld, en dat is natuurlijk wel weer mooi, dat je je rijm moet houden. En die reinheid, die wordt ook van de zeven gemeenten in Openbaring verwacht. Rein houden ten opzichte van en die onrein leven, en onrein kun je dan ook opvatten, die niet in overeenstemming leven met de leer van Christus. En dat zullen we straks ook in de Efezebrief van Openbaring zien. We lezen in Deuteronomium 23 vers 14, en daar gaat het dus even om het wandelen. Want de Heere uw God wandelt binnen uw kamp om u te redden en uw vijanden aan u over te geven. Daarom moet uw kamp heilig zijn, zodat hij niets schandelijks bij u ziet en zich van u afkeert. Dat kamp, dat moet heilig zijn. En dan zien we God wandelen te midden van het kamp van de Israëlieten. En zo zien we in Openbaring Christus wandelen te midden van die zeven gemeenten. En dan zien we in Deuteronomium dat er gewaarschuwd wordt dat God zich van het volk Israël kan afkeren. En diezelfde waarschuwing vinden we ook in Openbaring terug. Namelijk, even kijken hoor. Ja, in vers 5 van Openbaring 2, waar dan staat, hè, als ze zich niet bekeren, die Efeziërs, nou dan volgt het volgende. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Nou, daar zie je zo die overeenkomst met wat we ook in Deuteronomium zien staan. We zullen straks nog wel even wat verder ingaan op dat vers 5. Dat laten we even voor wat het nu is. Nou, dat is het openingsvers. Christus wandelt daar te midden van die zeven gemeenten. En hij beschermt zijn dienstknechten, beschermt de boden van de gemeente. Hij beschermt hen die een bijzondere bediening hebben. En die worden met bijzondere genade omkleed en omvat. Dan gaan we naar vers 2 van Openbaring 2. En ja, dan begint het met dat begrip, ik ken uw werken. En dat komen we in alle zeven brieven tegen. En laten we eerst vers 2 maar eens lezen. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. Ik ken uw werken. Ja, die werken zijn heel belangrijk en ook dat komt daar maar niet zomaar weer uit de lucht vallen, zoals dat beeld, hè, de Efeze, waar men dat dacht. Ook dit heeft weer een oorsprong uit het Oude Testament. En ja, we gaan dat niet voor iedere vers doen wat we tegenkomen, daar zijn we heel erg veel bezig. Maar ook hier vond ik het toch wel even mooi om naar Jesaja 66 te gaan. Jesaja 66, hè, ik mag nog even werken voordat we pauze gaan houden. En dat is bladzijde 1175. Jesaja 66, bladzijde 1175. Jesaja 66, vers, allereerst vers 18. Kijk, daar komen we die werken tegen. Daar komen we precies... He, bijna dezelfde woorden tegen. Ik ken hun werken en hun gedachten. Ik ken hun werken en hun gedachten. He, dan gaat het over de goddelozen. En wat kent hij dan van hen? Welke werken en gedachten? Nou, laten we vers 15 en 17 er dan nog even bij lezen. En dan snap je waarom dit vers uit Jesaja ook zijn weerslag geeft, ook genoemd wordt in Openbaring. Want het staat er dan in Jesaja 66 vers 15, want zie, de Heer zal komen in vuur en zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid zijn toren te laten gelden, zijn bestraffing in vlammen van vuur. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heer een rechtszaak voeren met alle vlees. Openbaring 19, hè? Op het man op het witte paard met het zwaard die oorlog komt voeren. Zij die door de Heer dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen, achter één in hun midden, die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de Heer. Ja, als je onrein bent, en dan zie je weer de verbinding met Deuteronomium, als je je niet weghoudt van allerlei slechte invloeden, ja... Dan, en dat is denk ik uiteindelijk wel de boodschap wat je in Openbaring ziet. Ja, dan is het meestal gewoon zo dat je tegen God kiest en voor het kwaad. Dat je tegen God kiest en voor de antichrist. En ja, dan zal het niet zo best met je aflopen in die eindtijd. Dan zul je met oordeel, dan zul je met vervolging te maken hebben. Dat is wat we terugzien. Nou goed, dat even over wat betreft ik ken uw werken. Dat is dus ook gewoon afkomstig uit het Oude Testament. Dan gaan we weer even terug naar Openbaring 2 vers 2. En dan zien we uiteindelijk dat waar die werken in Jesaja niet zo positief zijn, dat ze in eerste instantie bij de Efeziërs wel positief zijn. Want wat lezen we? Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Ja, nou, de Efeziërs zijn hardwerkend en recht in de leer. En ze onderscheiden daarbij, wat we ook dan verder lezen, hè, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. Ze onderscheiden daarbij de werkelijke apostelen van de valse apostelen. Die waren ook alweer werkelijke apostelen. Nou, dat lezen we volgens mij vanuit de Korintiërsbrief. Ik had het er even bij kunnen zetten, maar dat zijn gezondenen van Christus. Die hem ook daadwerkelijk hebben gezien. En in eerste instantie daadwerkelijk in het vlees gezien hebben. Maar ook Paulus was een apostel, maar Paulus heeft Christus gezien, namelijk toen hij tot bekering kwam. Nou, dan liepen er dus blijkbaar in Efesië rond, die zeiden, ja, ik ben een apostel en ik heb de Christus gezien, maar dat hadden ze dus helemaal niet gezien. En die mensen, die nep-apostelen, ja, die werden op de proef gesteld, je zou kunnen zeggen, er werd onderzocht of ze wel werkelijk apostelen waren. Nou, misschien hadden ze daar, ik weet niet hoe, ik verzin dat maar even. He, misschien waren er mensen die werkelijk apostelen waren geweest en die ook wisten hoe Christus eruit zagen. Dat ze zeiden, van, nou, hoe zag die er dan uit? Of wat heb je dan meegemaakt? Of hoe heb je dat dan ervaren? Nou, die Efeziërs die probeerden recht in de leer te zijn en die probeerden niet op het verkeerde pad te geraken. Nou, we zien straks dat dat toch niet helemaal goed ging. Maar goed, hier zien we in ieder geval een positief punt genoemd. En dat zien we ook in vers 3 terug. En u hebt verdragen en volharding getoond. Ze hebben het moeilijk gehad. Ze hebben vervolging gehad. Ja, door wie was dat? Nou, wellicht door Demetrius, waar we het over hebben gehad. Want die christenen, ja, dat was een bedreiging voor Demetrius en zijn kameraden, die van die prachtige mooie zilveren tempeltjes bouwden. En voor, maar ze waren ook een bedreiging voor al die andere mensen die verrijkten met de tempeldienst van de Artemis. En u werd moeilijkheden, verdragen en volharding getoond. Ze werden vervolgd daar. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Nee, ze zijn doorgegaan. Het waren harde werkers. In deze tijd zouden we zeggen, het waren echte Calvinisten. Hard werken, inzet, plichtsbesef, plichtsgetrouw. Maar we zullen straks zien, en dat zal na de pauze zijn, dat dat niet het allerbelangrijkste altijd is. Dat het dan nog steeds mis kan gaan. Je moet soms ook het kopje erbij houden. Je kunt heel veel bijbelstudie doen. Je kunt heel veel voor God doen. In praktische zin ook. Maar dat wil niet zeggen dat je dan niet je verstand erbij moet houden. Want je kan soms ook, zoals Paulus dat over zichzelf zei toen hij onder de wet zei. Was hij zei, ja, ik was een ijveraar, maar niet op de goede manier. Want ja, ik accepteerde Christus niet. Ik zag Christus niet als verlosser. Nee, ik was een ijveraar om vanuit mijn eigen kracht, vanuit mijn eigen werken gered te worden. Dan kunnen we hier ook nog even over, hè? Dat die inspanning voor Christus. Het is wel aardig om nog even naar Openbaring 14 vers 12 tot slot te gaan. Want daar zie je daar ook weer een verwantschap mee. Je kunt vanuit die zeven brieven, om het zo maar te zeggen, die zeven gemeenten, zie je verwantschap met het Oude Testament. Je ziet relaties met Openbaring 4 en verder. Maar we zullen straks ook nog zien dat we relaties zien met de andere brieven, maar ook bijvoorbeeld met het Johannesevangelie. Je ziet daar overeenkomsten in terug en die mag je niet ontkennen. Het is goed om die te onderscheiden. Openbaring 14, vers 12. Daar zien we die volharding terug. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En als we straks bij de Efeziërs na de pauze gaan kijken, dan zien we wel dat ze de geboden van God in acht namen. Hè? En dat ze ook nog het geloof in Jezus hadden. Maar dat daar toch een beetje het hier en daar misging. Dat ze toch een beetje van het padje dreigden te geraken. Nou, tot zover.